Beste luisteraars, hartelijk welkom. Fijn dat u met ons verbonden bent. We gaan ongeveer beginnen. We hebben hier ook bijna de koffie op en u misschien thuis ook wel. We gaan zo dadelijk met elkaar zingen uit Psalm 126. Hier ook iedereen heel hartelijk welkom. Familie Tuilo heeft laten afweten. En de familie Gommer in verband met hun 40-jarig huwelijksjubileum. Welkom. Psalm 126, vers 1 en vers 2.
Ik zal proberen.
1 en 2. 126.
Wanneer de Heer uit bij ons macht gevangen Sion wederbracht en dat verloste nood en pijn schijnt ons het blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten onze tongen, verriepen zere namen zongen. Toen die van zelf de heidenen aan de Heere wat groots gedaan. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf het zijn druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dis juichen wij en zijn verblijd. Breng Heer, o nu gevangene, verder op u erg voor neder. Kijk het stof de water vloot, dit zuiderland verlevend dood.
Heer, wij komen bij u in gebed. En wij danken u heel hartelijk dat we vanavond hier weer bijeen mogen zijn voor de laatste keer in dit winterseizoen. Als Bijbelkring, als Elim, ook met degene die met ons verbonden zijn. Wij danken u daarvoor. Heer, wij bidden ook voor degene die er niet zijn. En dan denken we in het bijzonder ook aan de familie Gommer. Een bijzondere dag voor hen. 40 jaar in het huwelijk verbonden. U hebt ze bewaard en gespaard al die jaren. Wij danken uw grote naam daarvoor en wilt u ook verder hen goed en genadig zijn in alles met allen die hen lief zijn. Heer, zo bidden we ook voor elkaar. U kent ons, u weet van ons af. We danken dat Beb ook weer bij ons mag zijn, nadat ze ook verschillende weken verstek moest laten gaan vanwege klachten. Heer, wees ook haar nabij, ook Chris. Gedenk hen ook in de situatie waarin ze verkeren. Geef ook iedere keer weer uw kracht en nabijheid om op u te zien. Heer, wij bidden u, gedenk ons deze avond. We hebben gezongen over u, de God van bevrijding. En wat hebt u dat wonderlijk betoond, de geschiedenis door. In het bijzonder toen u uw volk bevrijdde uit het land Egypte, uit het slavenbestaan. Maar ook later, uit de ballingschap. Heer, het kan onze schuld zijn als we in gevangenschap gevoerd worden. En vanuit onszelf van nature verkeren we ook in gevangenschap. In de gevangenschap te strikken van Satan, totdat u daar bent met uw bevrijding en de strik losbreekt en we bevrijd worden. Heer, en dat is alles door u. En wij danken u dat we ook deze dagen weer, dagen van bevrijding, mogen vieren. Zoveel jaren alweer bevrijd van het Duitse juk. Heer, en ook als we denken aan uw volk Israël, over ruim 2 weken, dat ze herdenken dat ze bevrijd werden uit de diaspora, uit de verstrooiing, en hun land mogen bewonen. En hoe is er gedroomd van vrijheid in het land dat u hen gegeven hebt, maar u weet ook hoe het bestreden wordt. Ach, Heere, geef ook daar in het bijzonder, te midden van alle spanningen, ook interne spanningen die er zijn, uw shalom, uw vrede. Heere, wij bidden, gedenk ons als we het laatste gedeelte van de profetie van Amos met elkaar hopen te overdenken. Geef wijsheid, geef goede bespreking ook met elkaar. Wees met uw geest ook onder ons en werk door in heel de gemeente. Bouw ons in het allerheiligst geloof en verdiep dat en breid ook zo de kennis over u en uw woord en dienst uit. Vergeef wat niet goed was, zie ons aan in uw lieve Zoon, om Jezus wil alleen. Amen. Beste mensen, ik stel voor dat we Amos 9 lezen, dat we dat even met elkaar doen. Het zijn 15 versen. Als iedereen even 2 versen neemt. En dan, als je het goed vindt, Beb, begin ik bij jou. Amos 9.
Ik zag de Heer staan op het altaar en hij zeide, sla die knoop dat de vorsten beven. En doorkloof ze alle in het hoofd en ik zal hun achterste met het zwaard doden. De vliegende zal onder hen niet ontvlieden, nog de ontkomende onder hen behouden worden. Al roepen zij tot in de hel, zo zal mijn hand ze vandaar halen. En al klommen ze in de hemel, zo zal ik ze vandaar weer neerhalen.
En dan verstaken zij zich op de hoogte van Karmon, zo zal ik ze naspeuren en vandaar halen. En al verborgen zij zich van voor mijn ogen in de grond van de zee, zo zal ik vandaar een slang gebieden, die zal ze bijten. En al gingen ze in de gevangenis voor het aangezicht hun vijanden, zo zal ik vandaar het zwaard gebieden dat ik hen doodde, en ik zal mijn oog tegen hen zetten ten kwade en niet aan goede.
Terwijl de Heer de Heer de beheerscharen is, die heeft land aanroept, dat is besmelten en alle die daarin wonen, treuren en dat ze het geheel opvrezen als een rivier en verdronken worden als door een rivier van Egypte. Die zijn opperzalen in de hemel bouwt en zijn bende die heeft hij op aarde gefundeerd, die de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem. Heere is zijn naam.
Zijt gelieden mij niet als kinderen der Moren, ook kinderen Israëls, spreekt de Heere, heb ik Israël niet opgevoerd uit Egypteland en de Filistijnen uit Kaftor en de Syriërs uit Kir? Zie, de ogen des Heeren zijn tegen dit zonder koninkrijk, dat ik het van de aardbodem verdelge. Behalve dat ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heer.
Want ziet, ik geef het wel, en ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef, en niet één steentje zou ter aarde vallen. Alle zondaars mijn volks zullen door het zwaard sterven, en die daar zeggen, het kwaad zal tot ons niet genaken, nog ons voorkomen.
Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten,
En ik zal haar reten vertuinen. En wat aan haar is afgebroken, weder oprichten. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Opdat ze erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heer die dit doet.
Ziet, de dagen komen, spreekt de Heer, dat de ploegen te maaien en de duiventreden de zaadzaaier maken zal. En de bergen zullen bezoeken mijn duimpen en al de heuvelen zullen smelten. En ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden. En ze zullen de verwoeste steden bouwen en bewonen en wijngaarden planten. En dezelfde wijn drinken, en ze zullen hoven maken en dezelfde vrucht eten.
En ik zal ze in hun land planten, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat ik hun lieden gegeven heb. Zegt de Heere, de Heer God.
Ja, tot zover. Is nogal op het eerste gezicht ingewikkeld, hè? Komt een beetje ook door de vertaling, bepaalde woorden die wij ook niet meer helemaal gebruiken. Maar ik hoop dat het wat duidelijker wordt. De tijd van de profeet Amos lijkt in allerlei opzichten op onze eigen tijd. Er worden gedachten over God gecreëerd die geen recht doen aan God. Maar men gaat er toch vanuit, God vindt het allemaal wel goed, want God staat toch aan onze kant. Ik denk aan de situatie in allerlei kerken in ons eigen land. Amos 9 is in dat opzicht heel actueel. Het is weinig overtuigend om als PKN'er met de vinger te wijzen naar andere kerken waar dezelfde ontwikkelingen plaatsvinden als in onze eigen kerk. We hebben de handen immers vol aan onze eigen landelijke kerk. Ik hoef het jaar 2004 maar te noemen en een hele wereld gaat er voor ons open. Het jaar van de fusie tussen de hervormde kerk, de gereformeerde kerk en de evangelisch-lutherse kerk. Eigenlijk heel apart dat iets dergelijks zich keer op keer herhaalt. Kerken die samengaan en te willen van de eenheid allerlei water bij de wijn doen. We zien het momenteel bij de gereformeerde kerken vrijgemaakt en de Nederlands gereformeerde kerk. Zij gaan op 1 mei, aanstaande maandag, fuseren. 60 jaar nadat die twee ooit uit elkaar gingen. Opnieuw op 1 mei. Die datum is natuurlijk toch best wel bewogen, want het is dezelfde datum als in 2004. Wij, en dan heb ik het over de PKN, kregen toen te maken met een plurale kerk. De waarheid van de schrift zou zich openbaren in tegenstellingen tussen orthodoxie en heterodoxie, tussen rechtzinnig en vrijzinnig. Wij kregen te maken met belijdenisgeschriften die elkaar tegenspreken. Maar gelukkig werd er een ontsnappingsclausule ingebouwd. Als plaatselijke gemeente mag je gewoon je eigen plaatselijke regeling opstellen. En het is ook mogelijk alleen die belijdenisgeschriften op te nemen daarin, die wij tot dusver ook hadden. Dus plaatselijk hoefde er in dat opzicht niks te veranderen. Maar landelijk werd het een hotelkerk met een veelkleurig kamerpalet en dat alles onder één dak. Iets dergelijks zien we momenteel in de nieuwe fusiekerk van de gereformeerde kerken vrijgemaakt en de Nederlands gereformeerde kerk. In de Nederlands gereformeerde kerk werd onder invloed van de bekende dominee H. de Jong al eerder voorgesteld om de Bijbel te splitsen in hoofdzaken en in bijzaken. Dat betekende dat allerlei zaken waar zoveel discussie over is, bijvoorbeeld de schepping, de zondeval en noem maar op, dat volgens hem allemaal bijzaken zijn, die niet historisch allemaal betrouwbaar zijn. En zelfs allerlei woorden van Jezus zouden tijdgebonden zijn. Want, zei hij, van simpele bijbelschrijvers mogen we niet verwachten dat ze historisch betrouwbare informatie doorgeven. En daarom kun je de Bijbel ook niet onfeilbaar noemen. In 2004, en dat is best apart, werden de inzichten van dominee de Jong door de Nederlands gereformeerde kerken overgenomen in 2004. De invloed van de cultuur werd steeds meer bepalend voor de wijze waarop de Bijbel werd uitgelegd. De gereformeerde kerken vrijgemaakt hielden voor eerst nog vast aan hun grondslag. Maar gaandeweg deed daar de nieuwe hermeneutiek zijn intrede. En dat is hermeneutiek is de uitleg van de Bijbel. En in het jaar 2014 gingen de gereformeerde kerken vrijgemaakt een wissel om. Want toen koos de synode ervoor om allerlei eerdere uitleggingen onder een andere bril te leggen. Er zou niet één uitleg zijn, nee, er zouden allerlei uitleggingen mogelijk zijn. En een uitleg kan in andere tijden, in andere culturen, in andere situaties ook steeds weer anders zijn, zelfs tegenovergesteld. Dat betekent dat de waarde van de gereformeerde belijdenis werd geminimaliseerd. Men achtte zich daar niet meer aan gebonden, terwijl beide kerken het woord gereformeerd in hun naam hadden. Nou, we zien daar precies dezelfde ontwikkeling als we destijds zagen in onze eigen kerk. Subjectiviteit is tot norm geworden. De cultuur bepaalt mede de uitleg van de Bijbel. En de boodschap van zonde en genade, van ellende, verlossing en dankbaarheid, van rechtvaardiging en heiliging, van wet en evangelie. Het is allemaal op losse schroeven komen te staan. En het gaat er ook heel erg om, wat heb ik eraan? Wat heeft het mij te zeggen? En in de Bijbel staat de boodschap voor mij. En waar ik niks bij voel, dat kan ik ook gewoon naast me neerleggen. Want de eigen beleving is criterium geworden. En als objectieve bijbelgedeelten, bijvoorbeeld over het lijden en sterven van Christus, me niet aanstaan, dan laat ik die terzijde. Want ik maak uit wat voor mij wezenlijk is. Waarom vertel ik dit? Wel, omdat het heel veel lijkt op de ontwikkelingen waar Amos tegen ageert. Mensen in zijn tijd zijn heel godsdienstig en ze geloven onvoorwaardelijk, God staat aan onze kant en hoe wij denken en hoe wij leven, het zit goed. God is onze God. En er werd heel erg geturfd en gehamerd op getallen en men zei, zie je wel, het kerkelijk leven bloeit, maar men vergat de geesten te beproeven. Aan de buitenkant leek het allemaal nog wel wat, maar het gaat natuurlijk om het hart van het evangelie. En hoe zat het met de altaardienst, hè? De dienst der verzoening? En dan hamert Amos erop van daar gaat het fout. Het hart, dat deugt niet. Het is ten diepste allemaal uiterlijk vertoon. Terwijl de offers die God behagen een gebroken hart en een verslagen geest zijn. En waar het hart van het evangelie niet meer functioneert, gaat het onherroepelijk mis. Zo ook hier in Amos 9. En de Heere laat het zijn knecht Amos duidelijk zien in een visioen. Het is het vijfde en het laatste visioen dat Amos ontvangt. En wat krijgt hij te zien? Hij ziet de Heere staan op het altaar. Wel, dat was toen het belangrijkste. Wij zouden in onze situatie kunnen zeggen, de Heere stond op de preekstoel. En het volk kon dan wel denken van ja, maar het hart van het evangelie, dat beschouwen we een beetje als afgedaan, het hart van het woord. Maar de Heere denkt er anders over. En Amos ziet dan de Heere op het altaar staan. De belangrijkste plek op het altaar in Bethel, want Amos profeteerde vooral in Bethel. En het is nogal symbolisch, hè, als de Heere op ons altaar verschijnt. Stel dat hij aanstaande zondag bij ons op de preekstoel zou verschijnen. Of stel in een avondmaalsdienst dat hij op de avondmaalstafel ineens zou verschijnen. Hè? Dat zou toch wel schrik veroorzaken. Want kunnen wij en onze eredienst en noem maar op en ons hart, kan het allemaal voor hem bestaan. Altaren. Ja, dat was het wezenlijke van de eredienst, want daar had je de dienst der verzoening. De verzoening van de zonde. en het teken van Gods vrijspraak. Maar het altaar in Bethel stond helemaal niet in dat teken. Men hield er in Bethel een eigenwillige godsdienst op na. En de Heere verschijnt hier dan ook niet op het altaar om de zonde te verzoenen, maar hij komt met zijn oordeel. En Amos, hij ziet niet alleen de Heere, hij hoort hem ook. Hij hoort hem roepen. En wat roept de Heere? Sla die knoop. Nou, dat is vanuit onze vertaling eigenlijk niet te snappen. Met die knoop worden de pilaren bedoeld die daarboven bijeenkomen. De pilaren die dragen het plafond en de balken. En als die geslagen worden, de pilaren, dan stort het hele dak in. Net als bij die tempel van Dagon in de tijd van Simson. Maar het is wonderlijk, want de Heer roept sla die knoop. Pilaren. En die pilaren worden geslagen. En dan zou je denken, nu stort het hele heilige gebouw in. En dat gebeurt niet. Alleen de posten beginnen dan te beven. En het woord voor, het is hier vertaald met posten, maar er staat een woord wat eigenlijk drempels betekende. De drempels van het heiligdom in Bethel beginnen ineens heel erg te beven. En dat heeft natuurlijk een bedoeling. Want drempels geven toegang tot een gebouw. Hier tot het heiligdom. En het heiligdom van de Heere, dat was ten diepste de plek waar God woonde en waar hij werkte. En als God die drempels dan laat beven, dan betekent dat volk blijft buiten, want het is gevaarlijk hier binnen. Dus het heiligdom in Bethel, waar God groot troonde op het altaar, was niet meer toegankelijk voor het volk. En dus ook niet meer toegankelijk om de toevlucht tot hem te nemen. Het is gewoon niet voor te stellen. Het volk van God met het heiligdom. En ze kunnen niet meer naar binnen. Ze kunnen gewoon niet meer bij God komen. Dat betekent een wereld zonder God. Een wereld zonder toekomst. Stel dat we dit toepassen op onze tijd. Wat zien we dan? Dat de Heere naar ons land en onze kerken nog steeds heel erg langmoedig is. Ondanks het feit dat in veel kerken de verzoening, het offer van Christus, al lang niet meer centraal staat, laat de Heere onze kerken nog open gaan. En mogen we er nog steeds gewoon binnen gaan. Het is echter wel de vraag of de Heere in alle kerken nog echt woont en werkt. En dan gaat het in vers 1, gaat het over het hoofd en over het achterste. Hè? Sla die knoop en de posten beven en doorkloof ze alle in het hoofd en ik zal hun achterste met het zwaard doden. Wat betekent dat? Wel, dat hoofd, daar worden de mensen mee bedoeld die aan het hoofd zich ophouden. Er waren toen onder het volk nogal mensen die de vooraanzittingen begeerden en die ook heel graag vooraan zaten. En die worden, dat zijn mensen vaak ook die een beetje de lakens uitdeelden. En die worden het eerst getroffen, want zij hebben een hele grote verantwoordelijkheid. Zij worden getroffen en daarna de achtersten, degene die wat verder naar achteren zich ophielden. En het betekent, er is geen ontkomen meer aan. Niemand zal omkomen waar de mensen ook heen vluchten. Vers 3 en 4 geven heel duidelijk weer dat het nergens veilig is. Ook al, God komt met zijn oordelen. Hij staat in het heiligdom en mensen kunnen niet bij hem komen. En dan gaat het oordeel plaatsvinden en ook al waar je ook heen zou vluchten, al zou je doordringen tot in de hel, In de onderwereld, ook daar, zou God ons weten te vinden. Hè? Zou God de mensen weten te vinden. Als ze ten hemel zouden opklimmen, God zou ze eruit naar beneden trekken. Het lijkt wel een beetje op het eerste gezicht op Psalm 139. Waar zou ik heen vluchten voor uw aangezicht? Zo ik op voet in hemel, zie gij zij daar. Of bedde ik mij in de hel, zie gij zij daar. Woonde ik aan het uiterste van de zee, ook daar zou uw hand mij geleiden. Dus waar we ook heen gaan. God ziet ons, alleen in Psalm 139 is het niet ten oordeel, maar ten troost. Dat we mogen weten waar wij ook zijn. God ziet ons, God kent ons en hij is ook daar. Maar hier in Amos 9 is het precies het tegenovergestelde. God weet daar de mensen te vinden, waar ze ook heen vluchten, waar ze zich ook verschuilen, waar ze ook ondergedoken zijn. Ook al zou men zich verstoppen op de hoogte van de Karmel, en de Karmel 500 meter boven de zeespiegel, met een hele dichte begroeiing en duistere spelonken, de Heer zou ze ook daar opsporen en weghalen. Al zouden mensen zich verstoppen op de bodem van de zee, de kronkelende slang, de Leviathan, die wordt dan geboden door God en God zal ze weten te vinden daardoor middel van de slang en de slang zal hen bijten. In vers 4 zegt de Heer dat hij ze zelfs zal treffen als ze gevankelijk worden weggevoerd door de vijand in ballingschap. Ook dan zal hij hen weten te vinden. Het is een heel angstaanjagend visioen. Er is geen ontkomen aan Gods gericht. Geen wonder dat in vers 5 en 6 de grootheid van God wordt bezongen. Dat God zo machtig is dat als mensen maar door blijven zondigen, hij ze overal vandaan weet te vinden. Het gaat daarover zijn macht en majesteit, maar het is wel een angstaanjagende macht en majesteit. En dan, is het nu allemaal hopeloos geworden. Komt iedereen om? Want dan komt natuurlijk meteen de vraag om de hoek kijken, kan dat wel? Want hoe moet dan de Messias komen als heel het volk Israël wordt uitgeroeid? Maar gelukkig, dit donkere laatste visioen heeft ook een lichtpuntje. In vers 8 zegt de Heer dat hij het huis van Jacob niet geheel zal verdelgen. En dan gaat vers 9 daarop door. Daar wordt het volk weggevoerd onder de heidenen, want het moet op de zeef terechtkomen. Het volk moet in de ballingschap terechtkomen, het moet gezeefd worden, het moet heen en weer geschud worden. En er zijn hier daar twee uitleggingen over. De ene is dat hier een zandzeef gebruikt zou worden van een metselaar. Hè? Metselaars die zeefden het zand wat ze nodig hadden voor het bouwen van de gebouwen. De steentjes eruit te verwijderen. En het zand zakte dan door de zeef en de steentjes alles wat niet bij het zand hoorde, dat bleef achter op de zeef. Het gaat om het zand, maar de stenen zullen niet ontkomen. En dan wordt er een lijn getrokken van stenen naar het volk. Maar er komt ook zand. En dat zand, dat is een heilige rest die God wel gaat gebruiken. Er zal een rest overblijven. En van die rest zal God iets nieuws bouwen. Dat is de één uitleg. De andere uitleg zegt, het is een andere zeef. Het is een grovere zeef die gebruikt wordt om het koren te scheiden van steentjes en van vuil. Dat betekent dat de Heere het huis van Jacob niet helemaal zal verdelgen. Er blijft nog koren achter. Hè? Heel veel kaf zal wegwaaien, zal verbrand worden, maar er blijft een rest achter. En dan vanaf vers 11, en dat is veelbelovend, dan gaat de Heer door met die rest. Er zal een groot deel omkomen in de ballingschap, maar uit die rest groeit wat, dankzij de Heer zelf. En wat gaat de Heer dan doen? Dan gaat hij de vervallen hut van David weer oprichten. En dan gaat hij de kieren weer dichten. Hè? Het is, ja, daar worden woorden gebruikt die wij zo niet meer gebruiken. Hè? Haar reten vertuinen. Daar wordt mee bedoeld. De kieren, die worden gedicht. Hè? Ja, je zou kunnen denken aan alles wat er in Groningen gebeurt. Hè? Alle scheuren en zo. Het moet allemaal gedicht worden. Velen passen dit laatste gedeelte van Amos 9 direct toe op de tijd na de wederkomst. Zij zeggen dat gaat niet nu in deze bedeling plaatsvinden, maar dat vindt plaats in de tijd na de wederkomst. Maar profetieën hebben vaak meerdere lagen, ook hier. En hier gaat het in de eerste plaats over de hut van David. En ja, dat is het volk Israël. En de Heere geeft hier beloften aan zijn eigen volk. En de eeuwen door heeft God toch bepaalde beloften die hier gegeven worden vervuld. De oprichting van de vervallen hut van David. Ja, dat zien we toch in de kerstnacht. Als dan de grote Davidszoon geboren wordt, die gaat zitten op de troon van David. Hè, en wat dan vooral bij hemelvaart helemaal ja, tot een gloriekroon komt. En de Heer Jezus, hij wordt geboren ook in de stad van David, hè, Bethlehem. Ik denk ook aan vers 14. Hè, de Heer heeft de gevangenis van zijn volk Israël gewend. En dan kun je zeggen, ja, maar dat ziet allemaal op de tijd na de wederkomst. Dan is alle onvrijheid voor Israël verleden tijd. Maar denk eens even aan 1945. Nazi-Duitsland verslagen. Tweederde van Israël, van Joden kwam om wereldwijd. Tweederde. Een derde bleef over. Heeft dat toch ook niet iets met bevrijding te maken? En drie jaar daarna, 1948, de oprichting van de staat Israël, nu bijna 75 jaar geleden. En er zijn daar veel wijngaarden geplant. Het gaat hier over het planten van wijngaarden. De Heer belooft, er zullen weer wijngaarden worden geplant. Nou, dat zie je in Israël. En dat bergen van zoete wijndruipen, nou ja, dat komt daar ook voor. En dat heel wat heuvels, ja, ik weet niet precies hoe het hier staat, maar wat voor woord wordt het? Smelten. Ja, zullen smelten. Er wordt hier bedoeld dat ze zullen golven van het koren. Dat het, Psalm 72, hoor je daarin terug. En het gaat ook over vruchtbomen. Nou, die vind je in Israël heel veel. Het is echt een land vloeiende van melk en honing. Dus er is echt een laag in deze profetie die God al heeft vervuld. Maar er staan ook beloften in dit gedeelte die nog niet zijn vervuld of gedeeltelijk zijn vervuld. Beloften die echt vervuld zullen worden na de wederkomst. Want in die tijd, en dat staat in vers 13, zal men gelijktijdig ploegen en maaien. Nou, dat gebeurt in onze tijd niet. Dat er gelijktijdig geploegd en gemaaid wordt. Dit duidt erop van de oude orde is voorbij. Dat er eerst van alles moet groeien en zo. Het is niet meer een orde van zaaiing en oogst, van koude en hitte, van zomer en winter, dag en nacht. Nee, dan zullen de vruchtbomen 12 maanden per jaar vrucht dragen. En dan zullen de bergen het hele jaar druipen van zoete wijn en de heuvels het hele jaar door stromen van overvloed. Dan zullen mensen wijngaarden planten en het hele jaar daarvan de wijn mogen drinken. En ook de vrucht van de boomgaarden zal het hele jaar gegeten kunnen worden. Heel de aarde, toch ook een machtige tuin. En dan komt wel de vraag van, ja maar, de drempel naar God toe, hoe zit dat? Hè? God die daar in dat heiligdom woonde en de drempel zo liet beven dat het volk niet tot hem kon naderen. Nee, in de nieuwe bedeling is er geen enkele drempel meer naar God toe. Hè? God zal dan bij de mensen wonen. Hè? En hij zal overal zijn en reken dat Amos door dit visioen geraakt zal zijn. Te midden van alles wat komen gaat, ja, ziet hij toch een bundel licht. Dankzij het licht der wereld dat geschenen heeft in een duistere wereld. Door dit licht is er toekomst door de oordelen heen. God blijft, ondanks de felste oordeelsaankondigingen, trouw aan zijn verbond met zijn volk. Ondanks dat het oordeel onafwendbaar is, de Heere laat zijn volk niet los. Er zal een rest overblijven van Israël en Juda. En die twee houten, zegt Ezechiël, die zullen weer één worden rondom de herstelde hut van David. Aan het begin van het boek Amos worden oordelen aangekondigd over Israël en de volkeren, maar de profetie eindigt dan in een perspectief van heil, waarin de volken met Israël mogen delen. En in het laatste vers staat de belofte voor de Joden dat ze nooit meer zullen worden uitgerukt uit hun land dat de Heere hun heeft gegeven. Calvijn merkt dan op, ja, deze heilsprofetie, zegt hij, die is nooit vervuld. Ja, dat zei Calvijn natuurlijk in de 16e eeuw. Calvijn heeft 1948 natuurlijk niet meegemaakt, maar zou die profetie dan toch ook niet iets tot vervulling zijn gekomen in 1948. Hè? Ik denk dat we deze belofte ook mogen zien in de volle vervulling die Paulus verwacht. Hè? Aan het eind van de tijden, als hij zegt, dan zal geheel Israël zalig worden. En dan heeft Paulus het in Romeinen 11 over de volheid van de heidenen. En zegt hij dan, alzo zal geheel Israël zalig worden. Dat betekent dat er nog veel verrassingen uitstaan. Dank u. Goed, ik wil heel graag de luisteraars heel hartelijk danken. We gaan nog met elkaar zingen als afsluiting van dit gedeelte. Uit Psalm 139, vers 1, 4 en 5.
Jesus,
luisteraars nogmaals bedankt en dan sluit ik dit apparaat af.